Naar Jesaja hoofdstuk 11 gaan wij weer. Op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstand, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. En ik heb u gezegd, tel dat maar bij elkaar op en dan heb je nog maar één geest. Want die zes woorden, wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vrezen des Heren, zijn in de praktijk gewoon synoniemen. En wat je niet meer meekrijgt, omdat het in de vertaling zoek raakt, is dat het eerste woord van vers 3 is weer hetzelfde woord geest. Alleen nu is het opgevat als een min of meer werkwoord, hoewel in een zelfstandige functie. Maar dat had net zo goed kunnen staan en zijn geest zal zijn in de vrezen des Heren. Want ruach, het is mooi vertaald, ruach is geest, hè. Wat aardig is, dat ruach is ons woord reuk. En ruiken, zo is het ook vertaald, ligt er dichtstbij. Ja. Zijn rieken, zijn ruach, ja. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Men heeft besloten dat het toch gaat om geestelijke activiteit. En toen is het geworden rieken. Dat is een beetje eenzijdig natuurlijk, zo'n vertaling. Maar het gaat om een onzienlijk, onzichtbaar handelen van de Heer. Dan wel van de Messias. Zijn rieken, zijn geestelijke arbeid zal zijn in de vrezen des Heren. En als u denkt, maar hij is toch de Heer, dan moet ik u zeggen, nou, dat is wel zo, maar het gaat hier over dat hij is uit het zaad van David. Het is het reisje dat voort zou komen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En het gaat dus over de zoon des mensen, dan wel van David, maar dat is in de praktijk volkomen hetzelfde, wiens onzienlijke handel zal zijn in overeenstemming met de vrezen des Heren. En daaruit zou je toch kunnen besluiten dat hier dus gesproken wordt feitelijk over onze tegenwoordige bedeling, waarin de Messias weliswaar verschenen is. Dat is wat overdreven gezegd, want hij is eerder verdwenen dan verschenen. Maar bijbels is onze bedeling waarin de Messias als zodanig is aangesteld. Dat woord komen we nogal eens een paar keer tegen in dat verband, ook in het Nieuwe Testament. Maar hij houdt zich verborgen. Dat wil zeggen, hij doet wel wat, maar niet in het openbaar in de wereld. En dat je hier dus de verwijzing vindt naar wat wij gewoonlijk noemen de Heilige Geest. Dat lijkt mij ook duidelijk. Al weet ik nooit in hoeverre dat uitgelegd moet worden. Maar laat ik maar een algemene uitspraak doen. Het hele begrip Heilige Geest komt in het Oude Testament niet voor behalve. Het komt niet voor. Behalve in twee schriftplaatsen. Dat is Psalm 51, waar de Heer Jezus bidt, neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar die psalm is omstreden, omdat men zelfs in nogal evangelische en orthodoxe kring graag ontkent dat de psalm in de mond gelegd wordt van de Heer Jezus. Omdat hij zegt, tegen u alleen heb ik gezondigd. En dan zegt men, kunnen toch nooit woorden van de Heer Jezus zijn? En dan zeg ik, dat zijn ze wel, maar de zonden waarover hij het heeft, waren de mijne. Hij droeg onze zonden toch? En deed belijdenis daarvan? Hij werd toch voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem? 2 Korinther 5, roept u maar, ik bedoel, dat is toch duidelijk? In die positie spreekt hij die psalm uit. Nou ja, David legt hem als profeet in de mond van de zoon van David, hoe je dat maar zegt. En daar komt bij voor, neem uw Heilige Geest niet van mij. En dat is de eerste keer dat de term Heilige Geest in de Bijbel voorkomt. En de andere keer is in Jesaja, hoofdstuk 63, geloof ik. Ja. Jesaja 63. Daar staat de term twee keer, maar ik beschouw het als één schriftplaats. Dat is in... Even kijken... Vers 10. Maar zij zijn wederspannig geworden en hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Ik dacht dat hij er nog een keer stond. Dank u. Ik zie het zo goed niet meer, hoor. Waar, vers 11, waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Die laatste keer, dat is terugverwijzend naar de symboliek van de wolkkolom. De vuurkolom, de wolkkolom bij de uittocht uit Egypte. En de doortocht door de woestijn. En daarom ontlenen wij dat die wolkkolom die in het midden van Israël was en hen leidde, dat het een beeld is van de Heilige Geest die nu in ons midden is en ons geacht wordt te leiden. Dat laatste in overeenstemming met heel Romeinen 8. Want wij zouden niet door de zonde of door de wet geleid worden, maar door de Heilige Geest. En die brengt ons dan naar onze zoonstelling. Ik doe dat nu natuurlijk heel snel even, maar dit zijn de verbindende schriftplaatsen. En dan heb je nu alle drie de teksten gehad in het Oude Testament waar sprake is letterlijk van Heilige Geest. In het Nieuwe Testament komt het veel meer voor. En daar begint het al met dat Maria zwanger zou bevonden worden van de Heilige Geest. En dan besluit je dus, nu je deze paar schriftplaatsen gehad hebt, dat de Heilige Geest, dat dat een term is, specifiek ter aanduiding van wat in Romeinen 8 inderdaad heet, de Geest van Christus. Kortom, het is maar niet een term ter aanduiding van een van de zogenaamde personen van de Godheid. Dat zou technisch al onmogelijk zijn, dus ik ga daar maar niet verder op in. Maar in dat verband wordt het ook nooit gebruikt. Het is een messiaanse uitdrukking. Het is de aanduiding van de Christus, de Messias, in onzienbare hoedanigheid. Gedaante wil ik zeggen, maar dat kan natuurlijk niet. Want de gedaante wordt geacht zichtbaar te zijn. Aan andere termen dan. Het is de term ter aanduiding van de Heer die zich verbergt. Maar niettemin actief is. U weet wel, daarom worden wij uit de geest geboren. Dat kan je in de buitenkant niet zien. En wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. Wij zijn dus geest, maar dat kun je aan de buitenkant niet zien. En wat die geest betreft, ik was in Johannes 3 en ik blijf er nog even. En wat die geest betreft, dan wordt het woord ineens vertaald met wind. Maar dan staat er, de wind blaast waarheen hij wil. Maar hij weet niet waarvan hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Maar hij hoort zijn geluid. Nou, dat is wat de geest dus is. Dat wil zeggen, het is Christus, maar dan onzienlijk. En dat is meteen de echte verklaring, zeg ik dan maar arrogant, voor de woorden uit Johannes 14. Ik ga heen, maar ik zal u een andere trooster zenden. En daarna zei hij, ik kom weder tot u en ik zal bij u zijn en in u zijn. Met andere woorden, hij zou heen gaan, maar niettemin bij hem blijven, bij zijn discipelen. Maar dan heet het andere trooster. Terwijl aan de Joden niet hoeft te worden uitgelegd dat de term trooster, Nachem, in het Hebreeuws, dat een messiaanse titel is. Maar wie is dan de andere trooster? Dat is ook de Messias, maar nou verborgen. Dat wil zeggen bij ons en in ons enzovoorts. Kortom, die hele term Heilige Geest hangt heel nauw samen met het tegenwoordige werk van Christus. Ik kan ook een hele andere route nemen als u dat op prijs stelt. Het Nieuwe Testament leert dat er iemand is die voor ons bidt. Dat is volgens Romeinen 8... Ik weet niet welk vers uit mijn hoofd. Christus zelf, die aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dat is enige verse eerder in Romeinen 8. De Geest zelf bidt voor ons. En in Hebreeën hoofdstuk 7, daar staat dat de hoge priester voor ons bidt. Omdat hij altijd leeft, kan hij ons volkomen zalig maken. Alsof hij altijd leeft om voor ons te bidden. En het vreemde is dat in die drie schriftplaatsen hetzelfde woord voor bidden gebruikt wordt, dat daarbuiten nog maar één keer voorkomt. In heel het Nieuwe Testament. Er zijn meerdere woorden voor, maar dit wordt verbonden door dezelfde proseuchoma, door hetzelfde Griekse woord. Dus die teksten die voegen zich vanzelf aan een. Wie bidden van ons? Christus, de Heilige Geest, de Hoge Priester. De Hoge Priester is Christus. Christus is de Hoge Priester. De vraag is, wie is de Heilige Geest? Antwoord is Christus uiteraard. Mag niet moeilijk zijn. En als we dus hier in Jesaja 11 ineens uitgebreid lezen over geest der wijsheid, die dan ook nog actief is ook. Vandaar het werkwoord ruiken, vooruit dan maar. Dan hebben we het dus over onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, nadat de Heer Jezus tot Messias gesteld is, kortom na Jesaja 11 vers 1, maar voordat hij zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. En dat is het dan. Nou ja, eigenlijk zijn er talloze van die schriftplaten die daar dan volledig inpassen eigenlijk. Maar dit lijkt me wel voldoende. Overigens ook zelfs in Openbaring, die is misschien wel aardig om even te melden. Ook in Openbaring lezen wij over de zeven geesten Gods. Enzovoort. Maar dat is in verband met die zeven gemeenten en die zeven brieven in Openbaring 2 en 3. Nou ja, ingeleid aan het eind van Openbaring 1, maar dan Openbaring 2 en 3. En de aardigheid daarvan is weer dat dat hele schriftgedeelte, die hoofdstukken in Openbaring, allemaal gaan over onze tegenwoordige bedeling en dus over het tegenwoordige werk van Christus. Hebt u die? Nou ja, als je dat kent uit het Nieuwe Testament, dan zou je het hier moeten herkennen in Jesaja. En meteen begrijpen dat dit soort dingen natuurlijk in het Oude Testament volgens de Bijbel zelf verborgen zijn. Maar hier vind je het dus, hè? Als je het weet, vind je het hier. En dat is de enige verklaring voor deze vreemde verse. En wat die wijsheid, raad en verstand en kennis betreft, dat zijn dingen die toegeschreven worden aan Christus. Colossense lijkt me eigenlijk wel voldoende. Colossense 2. Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Toch? Of anders 1 Korinthe. Christus die ons geworden is wijsheid van God. En nog een heleboel meer trouwens. Dus 1 Korinthe 1. En wat die geest betreft, precies hetzelfde verhaal. We hebben die geest ontvangen, opdat wij, de geest des Heeren, de geest van God, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat het hart van de mensen niet is opgeklommen, heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Volgende vers. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En dan ben je er weer. Kortom, al die begrippen die je vindt als je zo'n vers bestudeert, passen allemaal volstrekt in onze tegenwoordige bedeling. Zodat hier eigenlijk die hele verborgenheid wordt samengevat. Niet wordt uitgelegd, zo kun je het ook weer niet zeggen, want er blijft een verborgenheid hier. Maar je herkent het wel. Zijn rieken, zijn handelen, zijn verborgen handelen. Zo zou je hem eigenlijk moeten opvatten van Jesaja 11 vers 3. Zal zijn in de vrezen des Heren. En begrijp dan dat de Heer Jezus, de mens als zodanig, de zoon des mensen, opstond uit de dood. Ik volg de uiteenzetting van de Hebreeënbrief, die weliswaar erg breedvoerig is, maar toch duidelijk. De Heer Jezus Christus die opstond uit de dood en geacht wordt gezegd te hebben, zie hier ben ik om uw wil te doen. En toen zei God tegen hem, zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En sindsdien, nog steeds de Hebreeënbrief, is hij, die zoon des mensen, getrouw aan degene die hem gesteld heeft. Kortom, die zoon des mensen wordt geacht te staan in de dienst van God. Op grond waarvan? Nou, op grond van zijn vrezen des Heren. Op grond van zijn geloof, staat er trouwens, ook letterlijk in de Hebreeënbrief, enzovoort. Hè? Nou, die dingen zijn er dus. Hè? En daarna heet dat allemaal vaste spijs, overigens. Ook in de Hebreeënbrief. Moeilijk en zwaar om te verklaren, maar vooruit. Ik laat het er maar bij. Zijn rieken, zijn handelen in het verborgene zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Dat wil zeggen dat uitwendige dingen in het algemeen geen rol spelen in dat handelen. Zeer tot ergernis van de gelovigen van vandaag, overigens. Want die hebben het belang bij dat het een en ander naar buiten getoond zal worden. En willen graag dat het christendom een plaats zou innemen in de wereld als zodanig. Maar dat is er nooit de bedoeling van geweest. Je vindt dat in de Bijbel in ieder geval niet terug. En dit soort uitspraken, dat die buitenkant er niet toe doet, dat kennen wij natuurlijk ook gewoon uit algemene uitspraken in het Oude en later in het Nieuwe Testament over, er is bij God geen aanneming des persoons. Vele malen aangehaald in verband met het tegenwoordige werk van Christus. Gaat niet om de buitenkant, betekent dat. God ziet het hart aan. En dus niet naar het gezicht zijn er ogen richten. Maar je vindt dit soort uitspraken ook later terug in, hoop ik dat ik hem vinden kan, in Jesaja 42, waarbij wij vers 1 eveneens weer zouden herkennen als een profetie over de Messias, over de Heer Jezus dus, die dan ook daar heet mijn knecht. Je vindt hem daar inderdaad in een dienende functie. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkoren, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik vind het prachtig. En er staat er ook meteen het woord geest, hè? Ik heb mijn geest op hem gegeven. Het is een uitspraak over de opstanding van de Heer Jezus Christus. En als je in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, enige malen, nou ja, bij twee gelegenheden, dan heet het ineens ook niet meer knecht, maar heet het zoon. Namelijk, zie mijn zoon. Deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Enzovoorts, hè? Want de knecht zou tot zoon gesteld worden, was de bedoeling. Maar dan staat er vers 2. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. En wat hier beschreven wordt is eigenlijk alleen maar dit. Wat er ook gebeurt in de wereld, de Heer zal er niks aan doen. Wat er ook fout gaat, want dat gekrookte riet en de rokende vlaswiek, wat het maar wezen mag, daar gaat het me nou allemaal niet om. U begrijpt dat moeilijke dingen zijn en ellende in de wereld enzovoort. En er staat gewoon, de Heer doet er niks aan. Althans, nog niet. Dat komt pas later, dat is pas in de openbaring van zijn koninkrijk. Zie? Wat hij doet, is wat Jacobus zei. God heeft eerst de heidenen bezocht. Hier staat het ook, hè? Hij zal het recht aan de heidenen voortbrengen. Einde van vers 1 van Jesaja 42. En Jacobus zegt, hij heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dan pas zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten enzovoorts. Kortom, je vindt die dingen steeds terug. Dat in één of twee versen gesproken wordt over onze tegenwoordige bedeling. Een soort vertraging in de tekst lijkt het wel. En daarna pas is er sprake van wat er verder zal volgen. Nou is het in Jesaja 42 zo dat het daar wat uitgebreider vervolgens gaat over onze tegenwoordige tijd. Maar daar hebben we het wel over als we daar aan toe zijn. Maar terug naar Jesaja 11. Vers 3, waar dan gezegd wordt, hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Het betekent dat het daarbij dus gaat om de tegenwoordige tijd waarin dat koninkrijk weliswaar bestaat, omdat de Messias aangesteld is. Bestaat wilde ik zeggen, maar dat is zonder een uitdrukking in dat verband. Hè? Maar de tijd waarin de Messias als zodanig gekroond is, maar waarbij dat koninkrijk niet komt met uiterlijk gelaat. Citeerde ik hem zo goed uit Lucas 17? Ik geloof het wel. Lucas 17, vers 20. Gevraagd zijnde van de fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: ziet hier of ziet daar, want er valt niks te zien. Want ziet, die is ook leuk, hè? Want ziet, het koninkrijk, ja, men zal niet zeggen: ziet hier of ziet daar, want ziet. Het koninkrijk Gods is binnen u lieden. Dat is een tekst die gebruikt wordt om de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde te ontkennen. Dat weet u toch, hè? Dat is een anti-giliastische tekst, heet dat. Ja. Zo van, komt u brand, er is geen sprake van zijn uitwendig koninkrijk. Maar het punt is dat dat voorlopig zo is, maar dat is niet definitief, hè? Bovendien, het woord komt heeft dan toch in de eerste plaats betrekking op de aanvang van dat koninkrijk, het begin daarvan. Maar dat is misschien niet zo sterk. Wat wel sterker is, is natuurlijk het vervolg van wat hier staat, maar daar ga ik nou maar even toch niet op in, want ik wil u een ander noemen. Wat wel sterk is, is twee bladzijden verder, Lucas 19. Vind ik een zeer belangrijk hoofdstuk, persoonlijk. Niet alleen vanwege Jezus en Zacchaeus, want die is moeilijker uit te leggen. Zacchaeus is gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël die tot geloof zouden komen, waar niemand op rekende. Hij hing ook in een vijgenboom, weet u wel. In een wilde vijgenboom. Dat is niet de tamme vijgenboom, maar de tamme werd vervloekt, weet u nog? Maar de wilde, daar hing wel vrucht aan. Die vrucht heette Zacchaeus. En deze zei, kom er maar uit. Dat weet je wel misschien. En hij zei, ik moet heden in uw huis. Als kind moesten we dat zingen. Ik begreep nooit wat die zin betekende. Ik moet heden in uw huis. Herhaling. Ik moet heden in uw huis. Ja, ik miste het werkwoordelijk gezegde, broeder. Maar ja, als kind kun je dat probleem wel hebben. Hè? Ja, en tot vandaag weten we nog niet waar dat huis dan was van Zacchaeus. Heb je die? Hij is leuk, hè? Het is natuurlijk gewoon een beeld van de 10 stammen. En dat is de inleiding tot het volgende verhaal. Dat weten wij zeker, omdat vers 11 dat verband legt. Want daar staat, en als zij dat hoorden, over die kwestie met Nicodemus en het commentaar van de Heer erop, als zij dat hoorden, dat deze tollenaar toch ook een zoon van Abraham is. Zij toch, 10 stammen. Nou, als zij dat hoorden, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis. Dat wil zeggen, wat nu volgt hangt samen met wat vooraf ging. Uitdrukkelijk. En dat deed hij bovendien omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden, de discipelen kennelijk, dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. En die zin alleen al. Hè? Die doet het hem, hè? Zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Als ze gemeend hadden dat het koninkrijk Gods terstond zou aanbreken, zouden ze volkomen gelijk gehad hebben. Maar zij meenden dat het terstond zou aanbreken. Dat is een misverstand. Het zou wel aanbreken, maar niet terstond. Maar pas later. En dat weten we, want in de gelijkenis wordt het geïllustreerd. Want in de gelijkenis staat, een zeker welgeboren man reisde in een ver land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Nou, dan weet je het dan. Kortom, de koning van het koninkrijk Gods zou afreizen naar een ver land. Daar zou je het koninkrijk ontvangen en daarna pas wederkeren. Kortom, het wordt niet terstond openbaar. En het vermakelijke vind ik persoonlijk, want je leest er zo overheen, dat aan het eind van het verhaal staat in vers 27... Doch deze mijn vijanden, die niet gewild hebben dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood. Nou is dat een misschien wat lugubere uitspraak, maar waar het mij om gaat is dat die welgeboren man reist naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen, komt dan terug naar hier en dat koninkrijk blijkt toch hier te zijn. Hij reist naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen, komt daarna terug en zegt, terwijl hij terug is, deze mijn vijanden, die niet gewild hebben dat ik over hen hier koning zou zijn, sla ze hier voor mij dood. Kortom, toegepast op de Heer Jezus, maar ik vertel geen nieuws nou, mag ik hopen. De Heer reist naar een ver land, namelijk naar de hemel, en komt later terug. En als hij terugkomt, is zijn koninkrijk gewoon hier, op aarde. Maar hij ontvangt het daar, in dat verre land. En intussen heeft hij 10 dienstknechten. En waarom dat er nou weer 10 zijn, ja, dat gaan we niet uitleggen. Die is te makkelijk. Hè? Toch? Nadat we Zacchaeus gehad hebben, moet je dat begrijpen. Maar het punt is, dat koninkrijk zal wel komen met uiterlijk gelaat, maar voorlopig nog niet. Daar ligt onze tegenwoordige tijd, of zo je wilt, onze bedeling, dat mag ook. Dat ligt daartussen. En mocht dat nog niet duidelijk zijn, kom je bij de volgende pericoop. Dat heet de intocht in Jeruzalem. En als ergens in een van de 4 verslagen die wij ervan hebben, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, als ergens expliciet duidelijk is dat het geen intocht in Jeruzalem was, dan is het hier in Lucas 19. Elders ook hoor, maar ja, we zijn altijd bevooroordeeld door zo'n titel. Hè? Wij noemen dat de intocht in Jeruzalem en dan valt het ons niet meer op dat het dat helemaal niet was. Men reisde tot op de Olijfberg, tot aan de afgang des Olijfbergs en daar hield de feestelijke optocht op. Toen weende de Heer over de stad en dat was het dan. Dat was geen feestelijke optocht meer Jeruzalem binnen. Hoe men daarbij komt, ik weet niet, er staat, op alle plaatjes staat dat. Hè? Feestelijke intocht, gaan ze door de poort van Jeruzalem binnen en zo. En met palmtakken en alles, dat is helemaal niet gebeurd. Het kwam niet verder dan de Olijfberg. De Bijbel is daar duidelijk genoeg over. En het hangt samen met het koninkrijk werd niet terstond openbaar. Het hangt ook samen, maar nou ben ik een beetje wild aan het heen en weer grijpen, in de hoop dit soort dingen te kunnen plaatsen zo snel. Het hangt ook samen met het feit dat deze dag, die genoemd wordt, deze uw dag, ook nog in deze uw dag, vers 42 van Lucas 19, dat deze dag, voor zover ik weet, de laatste dag was van de 69 weken van Daniël. En daarvan staat in Daniël dat als die voorbij is, zou de Messias worden afgesneden en hij zou niet hebben. Zijn koninkrijk namelijk. Daar hield het op. Dat is ook de reden waarom het daar verder gaat. Het hield nog een keer daarop. Maar dat was enige weken later, op Hemelvaartsdag om zo te zeggen, waar hij voor het laatst zijn voeten had op de Olijfberg en waar hij ten hemel voer. En bij die gelegenheid wordt ook gezegd, deze Jezus zal al zo wederkomen. Geschiedenis gaat daar weer verder. Op die Olijfberg, en tegenwoordig zijn we nog steeds niet verder dan de Olijfberg, dan wel het eind van de 69e week van Daniël. De 70e moet nog beginnen. Kortom, het is nog steeds die dag. En we zingen nog steeds Psalm 118, want die zongen ze. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, maar wij zingen het couplet daarvoor. De steen die door de tempelbouwers verworpen werd, is geworden tot hoofd des hoeks. En dat gaat over onze tegenwoordige tijd, zoals de Bijbel ook uitdrukkelijk zegt. In het Nieuwe Testament dus, hè? Waar het zwart op wit zo staat. Ik bedoel, het zijn allemaal heel herkenbare dingen. In dat verband zou ik dan ook nog even willen wijzen op Johannes, hoofdstuk 18. Daar worden deze dingen zeer officieel vastgelegd, omdat daar de Heer Jezus geleid wordt voor Pilatus, het politieke opperhoofd van die dagen. de vertegenwoordiger van de Romeinse keizer. En de heer Jezus wordt ervan beschuldigd dat hij politieke aspiraties heeft en dat hij zich uitgeeft voor koning der Joden. Dan geloof ik niet dat hij dat ooit gedaan heeft, maar zijn tegenstanders zagen dat er wel in. En daar hadden ze dan ook eigenlijk wel weer gelijk in. Hè? U weet wel, dat is een paar hoofdstukken eerder in Johannes, dat Caiaphas, de hoge priester, zegt, ja, als we er niks aan doen, dan neemt hij de macht over en dan zijn wij het volk kwijt. Dus we kunnen hem beter doden. Want dat doe je met politieke tegenstanders. Hè? Die vermoord je gewoon. Dat is in de politiek altijd gebruikelijk geweest. Stoema. Maar hier verschijnt dan de vermeende, dat is een modern woord, de vermeende koning der Joden voor Pilatus. En dan staat er vers 33 van Johannes 18. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem, zijt gij de koning der Joden? Nou, even onder elkaar, even, zijt gij de koning der Joden? En toen zei de heer, heb je dat van jezelf of uit een boekje? Of wat die mensen, nou ja, zoiets, hè. Er wordt zoveel gepraat namelijk altijd, hè. Hoe kom je erbij? Hebben nu anderen dat gezegd of bent u zelf tot die conclusie gekomen? Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Je zou denken van wel, want Joden beantwoorden vragen met tegenvragen. Is u dat wel eens opgevallen? Dat is bekend. Ja. Ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk, daar komt hij. Bent u de koning der Joden? En dan zegt de heer, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dan heb je weer de antigiliastische uitspraak. Dat wordt dan misbruikt. Maar lees hem nou nauwkeurig. Hè. Mijn koninkrijk is niet, tegenwoordige tijd, is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet ware overgeleverd. Suggereren dat als je een koninkrijk nu hier had, was het toch niet Joods? Want het waren zijn vijanden. Wat het dan wel was. Nou ja, zal er met die andere stal van doen hebben, maar zou het er niet meer over hebben. Maar hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Maar nu, en dat vind ik de fraaie zin hier, fantastisch. Korter kun je het niet zeggen. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Die uitspraak is duidelijk, nu niet. Maar het tegenovergestelde ervan is, maar straks, later is mijn koninkrijk wel van hier. Hetgeen correct is. Maar een andere uitspraak tegengesteld aan deze is, maar nu is mijn koninkrijk vandaar. Want als het niet hier is, is het daar. En die is ook juist. Daarom vind ik het zo'n mooie zin. Omdat hij twee andere zinnen oproept. Maar inderdaad, op dat tijdstip en vanaf dat tijdstip niet hier. Later, in de toekomst ooit wel. Maar zei zijn broer Jacobus, God bezoekt eerst de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dan komt hij weder om dat koninkrijk op te richten en de troon van David in Jeruzalem te herstellen. En wat het maar was. En intussen heeft hij een koninkrijk, maar dat is in dat verre land, uit Lucas 19, weet u nog? Dat is een verborgen koninkrijk. En mocht dat niet voldoende zijn, dat het verborgen is in de hemel, hebben we nog een alternatief, namelijk dat het verborgen is bij de 10 stammen in plaats van openbaar bij de 2. Kortom, in plaats van openbaar in Jeruzalem of in Canaan, hoe het maar heten mag, is het verborgen in de eilanden der zee. Maar ja, dat stond in hoofdstuk 42 en ik wilde er niet op ingaan. Dus ik heb het maar geladen en gezegd, wij hebben het er nog wel over. Nog vaak genoeg, denk ik. Maar het gaat maar om deze uitspraken. Dit is hoe de Bijbel het zelf formuleert. Dat er boeken over voorgeschreven zijn, over hoe wij geacht worden deze dingen te zien. Ja, sorry, ik kan het ook niet helpen. Zo is de situatie. De koning is als zodanig aangesteld. Er is dus een koninkrijk. Hij is ook actief, maar in het verborgene. Daarom heet die Heilige Geest in Romeinen 8 dan ook de Geest van Christus. Of gewoon Christus trouwens, dat kan ook nog. Maar hij werkt in het verborgene. En dus is het koninkrijk niet van hier. En het komt niet met uiterlijk gelaten. Men kan niet zeggen, zie hier of, hier, of zie daar. Want het is niet te zien. Maar neem niet weg dat het in de toekomst alsnog gezien zal worden. En hoe? En dit vind je dan ook verderop in de volgende verse van Jesaja hoofdstuk 11. Daar ga ik nou dan weer naar terug. Want daar stond in vers 3 iets over dat het niet met uiterlijk gelaat zal zijn, als ik het zo eens mag samenvatten. En dan staat er in vers 4... Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. En richten en bestraffen is een koninklijke, hoe moet je dat zeggen, koninklijke bezigheid, prerogatief, voorrecht, plicht eigenlijk. De koning zou dat doen, richten en bestraffen. Maar hij doet dat met de armen en met de zachtmoedigen, hetgeen ons meteen, hopelijk, brengt bij de opening van de zogeheten bergrede. Zalig zijn de armen, zalig zijn de zachtmoedigen. En nog een paar van die uitdrukkingen, afhankelijk in welk van de evangeliën je het leest, het verslag. Maar het begint met armen en zachtmoedigen. En die termen worden ook wel toegelicht, want armen heten dan toch armen van geest. Het gaat niet zozeer om materieel bezit, maar om andere dingen. En de zachtmoedigen, die vind ik altijd de makkelijkste van al die uitdrukkingen. Omdat we later de uitdrukking hebben van Jacobus, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, enzovoorts. Hè. Dat wil zeggen, dat zachte gemoed, dat is dat ontvankelijke gemoed dat zich niet teweerstelt tegen het gehoorde. De rijken van geest zijn de mensen die zelf denken en die hun eigen gedachten hoger schatten dan die van anderen. En die dus om die reden niet bereid zijn te luisteren. Ik ken ze ook hoor, sommigen zeggen dat ik glas had. Die zeggen, nee, ik wil het niet horen, ik wil het niet lezen, nee, dat boek wil ik ook niet, ik zoek het zelf wel uit. Zeggen ze dan. Dan zeg ik, succes. Nee, dat denk ik dan. En dat meen ik ook nog, succes. Maar ik ben vrijwel vrij zeker dat het niet gaat werken. Als je dat roept, dan omdat het, dat kan namelijk niet. Dan ben je fundamenteel in strijd met de positie van een gelovige. Een gelovige die kent dingen uit openbaring. Dat wil zeggen, God openbaart zich, geeft zijn woord. Als je fundamenteel daar niet naar wil luisteren, onder het motto, zoek het zelf wel uit, dan zul je nooit wat leren. Niet met betrekking tot de waarheid in elk geval. Met andere woorden, het is een fundamenteel verkeerde levenshouding. Voor een gelovige in elk geval. En vandaar dat die termen arm en zachtmoedig, die horen bij elkaar. Ze worden geacht min of meer met elkaar in overeenstemming te zijn. Want het heet in het Nieuwe Testament armen van geest. En armen van geest zijn meteen ook weer de zachtmoedigen. Die ontvankelijk zijn voor de prediking. Zoals kinderen dat zijn. Daarom heet het ook altijd indien gij niet wordt als een van deze kleinen, enzovoorts. Hè. Het is verbijsterend hoe gemakkelijk kinderen geloven. Die laten zich aanleunen, laten zich aanpraten, zijn aan het leren, weten dat ze nog niks weten. En hebben dus maar één ding te doen. Onderzoeken, leren. En inderdaad luisteren. Je oren en je ogen de kost geven.
Als je zaad gaat zaaien, moet je eerst schoffelen.
Ja, de grond, inderdaad, ja, grond moet ook eerst toebereid worden voor het zacht genoeg is om gezaad te kunnen ontvangen. Vandaar dat het heet dat het in goede aarde moet vallen, hè, in Matthäus 13, de gelijkenis van het zaad. Maar goed, hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. U begrijpt dat gerechtigheid en rechtmatigheid synoniemen zijn, dat het om hetzelfde gaat. En dan wijs ik u erop dat de prediking van het evangelie niet anders is volgens de Bijbel, niet anders is dan de openbaring van de rechtvaardigheid Gods. Van het recht Gods. Evangelie van Christus, Romeinen 1, vers 16, is kracht Gods tot zaligheid. Voor ieder die gelooft, uiteraard. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En het vervolg erop lees je in Romeinen 3. Ik meen vanaf vers 21 of zo. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de werken der wet. Namelijk de rechtvaardiging uit het geloof van Jezus Christus enzovoorts. Het gaat over hoe het recht Gods wordt toegepast. En een van de belangrijke dingen daarin is dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Kortom, in deze verse gaat het om nieuwtestamentische beginselen die inmiddels van toepassing zijn. En daarmee de werking dus ook van de genade van God. En dat proef je uit die verse ook. Niettemin, halverwege vers 4, lees je ineens: doch hij zal de aarde slaan. Ik vind het wel aardig dat de vertalers het vertaald hebben met doch. In de zin van maar, ze hebben een tegenstelling gezien. En dat is wel terecht. Maar ja, er staat gewoon en. Hè? Maar dit is heel duidelijk, ja. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds en met de adem zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Jawel, maar dat is in de volgende fase van de geschiedenis. Kijk, in het Oude Testament, dit is klassiek, dit is de bekende voetnoot. In het Oude Testament wordt aangekondigd nieuwtestamentische tijd, de komst van de Messias. Ik zeg ook wel eens, eigenlijk ken je met alleen het Oude Testament ken je maar 5 bedelingen. Dat is er geen één zoek, dat is een handvol. 4 en 1, zoals met een handvol betaamt. 1 tot en met 4, dat is dan tot en met die van de wet, dat is 4. En dan komt er iets heel anders. Maar het is de complementering daarvan, de voltooiing daarvan. Er komt nieuwtestamentische tijd, dat is de 5 en daarmee is het voltooid. De verhouding 4-1, die zoveel in het Oude Testament voorkomt, hè? In de symboliek. Nieuw Testament is de tijd. Daarna wordt het iets moeilijker, want wat je in het Oude Testament gewoonlijk niet vindt, en desnoods vind je het wel, maar dan toch heel moeizaam, is het onderscheid tussen eerst het verborgen koninkrijk van Christus en daarna het geopenbaarde koninkrijk van Christus. Als ik het onnauwkeurig en populair zeg, wordt het helemaal moeilijk. Dan moet ik zeggen, eerst onze gemeentelijke bedeling en daarna die van het koninkrijk. Dan lijkt het alweer 2 totaal verschillende dingen. En dat is nou ook weer niet. Hè? Het is nog steeds het koninkrijk, maar het is eerst het verborgen en dan het geopenbaarde. Dat onderscheid wordt gewoonlijk niet gemaakt. En dat komt omdat onze bedeling nou eenmaal deel uitmaakt van heel die verborgenheid, waarvan het niet de bedoeling is dat het in het Oude Testament zou worden geopenbaard. Om de doodeenvoudige reden dat een volk dat niet wil geloven, als gevolg waarvan dan het koninkrijk niet openbaar wordt, dat zo'n volk ook niet hoeft te weten wat er dan wel gebeurt. Gaat ze niks aan. Ze hebben toch afgewezen? Laat dan maar zitten. En dus zei de profeet, en Paulus haalt het in Handelingen 13 aan, de profeet zei: komt gij verachters en aanschouwt en verwondert u en verdwijnt. Je mag even kijken en nou wegwezen. U weet wel, poppetje gezien, kastje dicht heet dat. Hè? Je mag even kijken en dan, want ik werk en werk in uw dagen dat gij niet zult geloven indien het iemand verhaalt. Kortom, het wordt niet bekendgemaakt. En daarom vind je dat niet. En dit is een bekend iets wat ik nu zeg, alleen het wordt vaak ook anders onder woorden gebracht. Er wordt ook wel eens gezegd, nou ja, vanuit het Oude Testament worden bepaalde dingen gezien in de toekomst door de profeten, alsof het bergtoppen zijn. En wat je op afstand niet kunt zien, is dat het bergtoppen zijn waar dan toch een diep dal tussen zit. Dus het lijkt net alsof het één vlak is. En je kunt niet zien dat er zoveel tijd tussen zit. En ja, dat is ook zo, zo kun je het ook zeggen. Het is een mooie beeldspraak, dat is zo, ja. Zeker als je vanaf afstand ziet, ook als je door een verrekijker kijkt, heb je geen idee meer wat de diepteverhoudingen zijn. Maak maar een foto met een telelens, maar je bent de hele diepte alles bij je kwijt. Alles is plat, hè. Maar het punt is, er wordt in het Oude Testament dat onderscheid gewoonlijk niet gemaakt. En dat is meteen ook een inleiding tot wat hierna nog komt. Dus ga nog even verder. Er is nog een onderscheid wat niet gemaakt wordt. Althans, niet expliciet. Dat is het onderscheid tussen het geopenbaarde koninkrijk nog hier op deze oude aarde. Wij noemen het gemakshalve wel eens de 1000 jaren. En wat daarna volgt, namelijk nog steeds hetzelfde koninkrijk, maar nou op een nieuwe aarde. Het heet allemaal koninkrijk. Het is het Messiaanse Rijk, het is een eeuwig koninkrijk. Het is 2000 jaar geleden al begonnen en zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Maar het kent wel verschillende fasen. En dat onderscheid, dat vind je pas terug in het Nieuwe Testament. En dat is een van de doelstellingen van het Nieuwe Testament, overigens ook. Natuurlijk, er moet verteld worden hoe het zo gekomen is en dat die Messias verschenen is. Maar daarna wordt er meteen bij verteld wat het Oude Testament niet geopenbaard heeft over hoe dat zit. Dat die nieuwtestamentische tijd dan toch ook in verschillende delen uiteenvalt, zal ik maar zeggen. Dat het ook verschillende fasen kent, zoals de oud-testamentische tijd dat overigens ook kende. Wij noemen oud-testamentische tijd die van de wet. Maar ja, chronologisch gezien, de wet neemt maar een klein deel. Minder dan de helft in beslag van de hele oud-testamentische geschiedenis. Het grootste deel van oud-testamentische tijd was al om toen Mozes verscheen. Ruim. Vanaf Mozes was het pak en beet. Ik schat hem aan de krappe kant nu voor vanavond. Het was 1500 jaar nog tot aan Christus. Met andere woorden, dan waren er al 2500 jaar voorbij. Zie? Dus ja, het zijn toch fasen die zich ontwikkelen. Bepaalde aspecten van die oud-testamentische tijd. Maar in nieuw-testamentische tijd heb je dat ook. En het onderscheid wordt in het Oude Testament gewoonlijk niet gemaakt. Ik bedoel, wij zeggen, ja, God zou een nieuwe hemel en aarde maken. Maar waar staat dat in het Oude Testament eigenlijk? Ik weet alleen maar uit mijn hoofd. Ik weet alleen maar Jesaja 65 en Jesaja 66. Allebei één tekst. In het Nieuwe Testament ligt het er dik bovenop. Maar in het Oude Testament is dat moeilijker. Wellicht andere plaatsen ook, maar dan worden gezegd zonder deze termen. Wat aangekondigd wordt, is dat koninkrijk. En dat is het dan. Daarin zijn fundamenteel drie fasen te onderscheiden. De eerste is die van onze tijd, namelijk het verborgen koninkrijk. De tweede is het geopenbaarde koninkrijk hier op aarde, dat wij gewoonlijk de 1000 jaren noemen, wat onnauwkeurig. En de derde is de definitieve dan, hè, dat is dus de nieuwe aarde. En je vindt ze alle drie hier terug. In Jesaja 11, daarom ging ik even door. Want tot halverwege vers 4 ben je in onze tegenwoordige tijd. Bij het woordje doch staat de vertaling. Ben je bij zijn wederkomst? Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. Dat is een ijzeren roede zijns monds met dank aan Psalm 2. Of het is zelfs een zwaard dat uit zijn mond uitgaat. Maar dat is de terminologie die wij dan weer wat uitgebreider kennen uit het Nieuwe Testament, uit Openbaring met name. Een zwaard, een groot zwaard ging uit zijn mond. Of zelfs 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Hij zal de tegenstander verdoen door de adem zijns monds. Ja, En hier heet het roede zijns monds. Dat wil zeggen, het gaat zijn mond uit, want zoals bekend, als God wat doet, spreekt hij. Hè? Dat heet zo. En het heet weer zo, omdat spreken is openbaren, zich manifesteren, dan spreekt men. En soms met sprekende kleuren, soms met sprekende arbeid, maar dat kan allemaal. Maar het spreekt, dat is wat het woord spreken eigenlijk is. Het is dus de uitdrukking van iemands wezen. En God spreekt dus, en als hij oordeelt met een zwaard, dan gaat dus een zwaard van zijn mond uit. Dan maakt God zich bekend als de rechter. Hij zal de aarde slaan met de roede zijns mans. U weet wanneer hij dat doet. Dat is in zijn wederkomst. Wanneer hij de volken zal oordelen. En een groot gedeelte van Jesaja spreekt daar natuurlijk vervolgens over. En niet alleen Jesaja. En hetzelfde wordt herhaald met: en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. De goddeloze kan een veralgemenisering zijn. Zo van any goddeloze, in het Engels dan, hè. Enige, welke dan ook maar. Maar het ligt meer voor de hand te denken dat het een specifieke goddeloze is. Eén in het bijzonder. En dat blijkt ook uit een wat ruimer verband hier. Want als dit verhaal hier achter de rug is, komen we in hoofdstuk 13 en 14. En dan weet je wie die goddeloze is. Die heet koning van Babel, maar het is de duivel. En eventueel dus de antichrist, maar daar hebben we het wel over naar aanleiding van Jesaja 14, die goddeloze. En in 2 Thessalonicenzen 2 is de woordkeus dus ontleend in ieder geval aan Jesaja 11. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, waar die goddeloze uit Jesaja 11 vers 4 wordt aangeduid als vers 3 van 2 Thessalonicenzen 2, de mens der wetteloosheid, helaas vertaald met zonde. Is het dan geen zonde? Ja, het is zonde, maar dat staat er niet. Er staat anomos, hè? Dat is zonder wet. De wetteloze, de normloze betekent het daar, de wetteloze. De normloze, degene zonder normen en waarden, dat is dus per definitie de leugenaar. Die begrijp je toch hopelijk, hè? En zo staat het erop. Herken je ook meteen wie het is. Het is de duivel in menselijke gedaante, namelijk nadat hij op aarde geworpen is. Dat is wat de antichrist is. En hij heet dus mens der wetteloosheid, zoon des verderfs. Daarna heet hij de ongerechtige, bijvoorbeeld in vers 8. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds. Die rijmt toch echt wel op adem zijner lippen, hoor, uit Jesaja 11, vers 4. Door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Kortom, in zijn wederkomst. En hij wordt prompt genoemd in verband met tekenen en wonderen der leugen, de werking van Satan, dat ze de liefde der waarheid, vers 10, niet hebben aangenomen om zalig te worden, enzovoort. Kortom, de leugenaar, dat is hem, de duivel. En ik houd het dus op dat die goddeloze uit Jesaja 11, vers 4, de duivel is in het algemeen, maar meer in het bijzonder, de duivel die op aarde geworpen is, de antichrist dus. Die de Heer met de adem zijner lippen zal doden, heet dat. En als het uitgebreider beschreven wordt in Openbaring, heet het via dat zwaard dat uit zijn mond uitging. En dan staat er een keer of 4. En dan terug naar Jesaja 11. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Dat wil zeggen zijn handelen en zijn strijd. Want gordel heeft van doen met de weg die iemand gaat, met het lopen, zijn levenswandel, zijn doen en laten. En in het bijzonder met strijd. Hè? Want een beetje militair heeft een koppel, hè? Heeft een gordel. Dat hoort zo. Hè? Al was hij verder ook ongekleed, heette dat in militaire dienst. Ik kan je niet te veel daarvan vertellen, om voor de hand liggende redenen nu. Maar je moest wel een koppel hebben En een speer eventueel, dat was het eigenlijk. Want anders ben je naakt, zo heet dat. Ja. Een gordel zijn lendenen, ook zal de waarheid de gordel zijn lendenen zijn. Gerechtigheid en waarheid. Die twee dingen horen bij elkaar uiteraard, omdat ze eigenlijk hetzelfde zijn. Het is dat wat God openbaart namelijk. Zijn recht en dus zijn waarheid. Daaruit zal hij handelen. Dat is in de openbaring van zijn koninkrijk. Dat is dus in de, strikt genomen in de dagen voor de 1000 jaren. Ter inleiding van de 1000 jaren. Maar als u mij vraagt, net zo goed is het de verwijzing naar wat hij doet aan het eind van de 1000 jaren. Als daar weer die volkerenopstand is, weet u wel, uit openbaring 20. Dan komt er weer zo'n oordeel over de volkeren. En dan is het definitief, dan ben je aan de jongste dag. En als u mij vraagt, zijn we dat hier ook, inmiddels? Want dan staat er ineens, de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen. En een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. Dan denk ik altijd, die beesten zijn wedergeboren. Het is totaal iets aan die dieren veranderd. En dan moet ik u bekennen dat ik mij weliswaar bewust ben dat dit soort uitspraken algemeen beschouwd worden als een beschrijving van de situatie in de 1000 jaren. Maar ik geloof dat niet. Dat lees ik niet. Ik begrijp dat ook niet. Bovendien, zal ik u wat anders vertellen. In de 1000 jaren is de mens nog gewoon de mens zoals wij hem ook nu nog kennen. En ook nog gewoon een zondaar. Bij de aanvang weliswaar zijn het allemaal wedergeboren mensen zoals u en ik. Nog steeds zondaren. Maar niettemin gelovig, wedergeboren. Nieuwe schepping in Christus, maar nog steeds in het vlees. Want het is nog steeds geen jongste dag enzovoorts. En dat blijkt ook wel, want ook in de 1000 jaren, zegt de Bijbel, wordt de doodstraf bij gelegenheid toegepast. Staat ook nog in Jesaja trouwens. En dan zouden we wel moeten geloven dat de mens niet veranderd is, maar de dieren wel. En als ik dit lees over die dierenwereld die veranderd is, dan denk ik, nou ja, dan herken ik waar we zijn. Dan ben je op een nieuwe aarde, in een nieuwe schepping. En anders had ik wel willen lezen eerst even graag hoe het dan met de mens was in die 1000 jaren. Natuurlijk, dit gaat over het koninkrijk. Maar het koninkrijk is maar niet een 1000-jarig rijk. Het koninkrijk neemt geen einde. Het is een eeuwig koninkrijk. En we zitten in de aanloop daarvan. Dat duurt dan al 2000 jaar, maar vooruit. En dan heb je de eerste fase daarvan straks nog op deze oude aarde. Want er ligt de verbinding tussen deze schepping en de nieuwe schepping. Dus die 1000 jaar. Maar daarna volgen nog ontelbare jaren van een nieuwe schepping. En het lijkt mij dat het daarop van toepassing is. En dan heb je dus het verhaal compleet. Het eerste deel. Dat wil zeggen, vers 2 tot en met halverwege vers 4... spreekt over onze tegenwoordige tijd, waarin het koninkrijk nog verborgen is. Daarna wordt gesproken over hoe dat koninkrijk wel degelijk ook met geweld baan zal breken. Dat wil zeggen, zal geopenbaard worden. In laatste instantie nog na de 1000 jaren zelfs. En dan krijg je de jongste dag. En daarna heb je een nieuwe hemel en nieuwe aarde. En daar is dit de beschrijving van, lijkt mij. Lijkt me ook het meest logisch ook allemaal. En verder zeg ik, ja, het staat er niet bij. Ik had u gewaarschuwd. Want het onderscheid als zodanig wordt niet gemaakt. Maar uit de beschrijving zou je dat toch moeten opmaken. En een zoogkind, vers 8, zal ze, een baby dus, zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Dat is ook een adder min of meer. In ieder geval een zeer giftige slang. Men zal nergens leed doen, nog verderven, op de ganse berg mijner heiligheid. Maar dit is niet de beschrijving van de 1000 jaren, hoor. Want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem der zee bedekken. En het mag best zijn dat in de 1000 jaren erg veel kennis des Heren is, dat geloof ik direct. Maar dat wil nog niet zeggen dat dit vers die situatie beschrijft. Het is een situatie van een nieuwe schepping. En datzelfde geldt natuurlijk voor de paralleltekst in Jesaja 65, vers 25. De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als een rund. En stof zal de spijze des slang zijn. Stof zal de spijze des slang zijn. Stofzuigerslang. Zij zullen geen kwaad doen, nog verderven op mijn ganse heilige berg. Dat is dezelfde uitdrukking als in 11 vers 9 uiteraard, zegt de Heer. En daarna moet ik u zeggen dat weliswaar vers 20 weer een beschrijving was van dit hoofdstuk, Jesaja 65. Vers 20 weliswaar weer een beschrijving is kennelijk van de situatie in de 1000 jaren, want er wordt nog wel gestorven bij gelegenheid. Maar deze pericoop begint met vers 17. Want ziet, ik schep nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En die term wordt weliswaar hier voor het eerst gebruikt. Zoals ik zei, dit is een van die twee teksten. De andere is in hoofdstuk 66, ergens tegen het eind. Vers 22 is dat. 66 vers 22. Maar nou herken je het beter. Ik schep nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gaat iedereen daarin? Nou nee, er zijn er die er niet in gaan, ook al zijn ze nog jong. Namelijk nog niet ouder dan 100 jaar. Maar als ze niet deugen, dan zullen ze gedood worden. Dat is vers 20. En vers 20 beschrijft dus nog een situatie voor de jongste dag. Maar als dat voorbij is, die situatie van de 1000 jaren... dan krijg je op die nieuwe aarde. De wolf en het lam zullen tezamen weiden, de leeuw zal stro eten gelijk een os. En men zal geen leden op de ganse berg mijner heiligheid. Dus uit de inhoud van het vers moet je concluderen waar het over gaat. Nou weet ik wel dat het niet gebruikelijk is, dit soort lezing. Maar dat komt omdat die een belangrijk deel van die nieuwtestamentische tijd nou eenmaal verborgen gehouden werd in oudtestamentische tijd. En de nadere specificatie krijgen we daarna in het nieuwe, is de algemene regel. Deze eerste pericoop, dat wil zeggen vers 1 tot en met 9, wordt hierna toegelicht. Heel uitgebreid. Namelijk, het neemt zelfs de volgende hoofdstukken. Gaat gewoon door. Het wordt toegelicht met vers 10. Want het zal geschieden terzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Izzi die staan zal tot de manier der volken zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. En die wortel van Izzi, dat slaat uiteraard gewoon terug op vers 1. Daar komt een tijd dat niet alleen dat reisje voortkomen zal uit de afgehouden tronk van Izzi en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen, maar ook dat de heidenen daarnaar zullen vragen. In werkelijkheid, dat is dus sindsdien zo. Ik hoef alleen maar te citeren. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Dat was Jesaja 28. Ik had natuurlijk moeten citeren Matthäus 21. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voort zal brengen. Impliciet dus een heidensvolk. Dat is al zo. En anders had ik moeten citeren opnieuw Handelingen 15. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Kortom, sinds de opstanding van Christus wordt er door de heidenen gevraagd naar de wortel van Izzi. Maar het spreekt dus feitelijk over dat koninkrijk dat zou komen. Nou ja, wel verborgen zou blijven of zou aanbreken of hoe het maar heet. Eenmaal zal dat zover zijn. Dan komt de Messias, vers 1. En dan breidt zich dat op een of andere wijze uit. en komen de gewisse weldaden van David terecht bij degenen die geloven. In het algemeen gesproken, los van enige bedeling, heb ik het nu gewoon sinds het nieuwe verbond is aangebroken, sinds de opstanding van Christus uit de dood. Het is ook aardig dat er staat over de wortel van Isaï, daarvan staat, die staan zal tot wanneer der valken. Wie staat er tot wanneer der valken? Wie is die banier? Het is Christus zelf. En hij staat. Ik mag aannemen dat u inmiddels begrijpt dat dat over zijn opstanding gaat. Hè? Net als het lam dat staat als geslacht. Zie? Het is de opgestaande. Ja. Die staan zal tot een banier der valken. Een banier is een vlag, een wapenschild, een herkenningsteken, wat het maar is. En het is het punt van verzamelen. Daar dient zo'n banier eigenlijk voor. Hè? Men verzamelt tot die banier. En de banier is gewoon ook een koninklijk wapen of schild of een vlag of wat het maar is. En men verzamelt daar rondom. Dat is eigenlijk het eenvoudige idee. En wat betreft de Messias, men zal tot hem verzameld worden. Een van de, ik geloof niet de Statenvertaling, maar andere vertalingen wel, hebben zo'n uitdrukking ook inderdaad staan in Genesis 49 reeds. Bij de uitspraak over de scepter zal van Juda niet wijken, mocht de wetgever van tussen zijn voeten, vers 10 van Genesis 49, totdat Silo komt en denzelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Maar dit wordt ook vertaald met eventueel tot hem zullen de volken vergaderd worden. Wat eigenlijk niet wat anders is, uiteraard. Zij vergaderen rondom deze koning uit het huis van Juda. Want ook dit is natuurlijk, zoals bekend, de Messiaanse profetie. Maar het idee is verzamelen rondom hem. En dat is dus ook wat je tegenkomt in Jesaja 11. Hij zal staan tot de banier der volken. En ze zullen vragen. De heidenen zullen daarna vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Nou ja, naar aanleiding van dat woord rust kunnen we ook een hele avond natuurlijk makkelijk bespreken. Aan de hand van bijvoorbeeld Hebreeën 4. Over het volk zou in de rust gebracht worden. En Jozua zou hen in de rust brengen, maar Jozua heeft dat niet gedaan. Het is daarmee niet vervuld. Toen zou David hen in de rust brengen, maar ook David heeft hen niet in de rust gebracht. Zodat er staat, dan blijft het nog toekomst. En er blijft dus nog een rust over voor het volk van God. Dat moet alsnog gebeuren. En dan staat er dat wij vandaag die rust zouden ingaan. Die beloofde rust. Heb je dat nog? En dat rust wordt daar synoniem geacht te zijn met zitten. Het woord zitten in de zin van gaan zitten wordt namelijk ook vertaald met rusten. Bijvoorbeeld in Genesis 1 al, op de zevende dag. God rustte, of de ark rustte op de Ararat. Men denkt dat God heeft gaan zitten uitpuffen op de zevende dag. Ik heb het letterlijk ooit zo gelezen. Maar bij de ark op de Ararat ziet men dat zo niet. Toch staat daar hetzelfde. Hij rustte, kwam daar tot rust. Dat heet zitten. En over de Heer wordt gezegd, zit aan mijn rechterhand. En de Hebreeënbrief, met name Hebreeën 4, legt dan uit, dat is dus rusten. Van het werk dat gedaan is. Zie. Nou, die rust, dat is de rust van het Nieuwe Testament en van het Koninkrijk. En wij worden geacht die rust te zijn ingegaan. En er wordt een vergelijking gemaakt met de Sabbat bovendien. De Sabbat der rust, ook als uitbeelding van het Koninkrijk. Dat soort begrippen zitten hier allemaal aan vast. Hè? Zijn rust zal heerlijk zijn. Dat wil zeggen, de Messias komt voor de heidenen, voor alle volken. Want het zal geschieden, vers 11... van hoofdstuk 11, het zal geschieden te dien dagen, als de Messias komt, dus nog steeds, dan zal het geschieden te dien dagen dat de Heere, en er staat er iets verbijsterends, in meer dan één opzicht, dat de heer ten andere male zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte, van Patrus en van Moorland, van Elam en van Sinia, van Hamad en van de eilanden der zee. Die las ik even snel, want daar ga ik nou nog niet op in. Daar hebben we vanavond denk ik zelfs geen tijd meer voor, vrees ik. Maar het doet er nou niet zoveel toe. Het verbazingwekkende is natuurlijk voor sommigen dat hier letterlijk sprake is van een verzameling, terugverzameling van Israël. Letterlijk, want ik weet wel dat men die terugverzameling van Israël liever overdrachtelijk ziet. Zo van de verzameling van de kerk, de gemeente in onze dagen. Dat is wel aardig gevonden, maar wat moet je dan met Assur en Egypte en Patros en Moreland en Elam en Sinjar en Hamad en de eilanden der zee? Die laatste is makkelijk, dat gaat over Urk natuurlijk. Maar die andere wordt toch heus wat moeilijker. He? Hoezo letterlijk? Ja, moet letterlijk. Een letterlijke terugverzameling van Israël. Maar toen ik zei, nou lezen we iets verbijsterend, of wat ik maar zei, bedoelde ik dit niet hoor. Want voor ons is dat niet zo verbijsterend. Maar het meest opvallende in de tekst vind ik dat er staat dat de Heer ten andere malen zijn hand zal aanleggen om weder te verwerven. En in de vertaling, ik weet niet of u dat ook zo aanvoelt, want het is wat subjectief, maar om weder te verwerven, dat lijkt erop alsof men gebruik gemaakt heeft van het werkwoord weder verwerven. En dan wordt dat weder, dat wordt zwak. Dat is om weder verwerven, oké, weder. Lees je zo overheen. Maar dat weder, dat staat er uitdrukkelijk. In de zin van opnieuw, ten tweede malen enzovoorts. En dat staat dus twee keer in die zin. Dat de Heer ten andere malen zijn hand zal aanleggen om weder te verwerven met grote nadruk op dat het twee keer is. En je komt, dan maakt men zich er weer gemakkelijk af en zegt, nou ja, hij heeft Israël eenmaal willen verwerven, en dat is gebeurd in het verleden in Egypte. Hij heeft het volk uitgeleid uit Egypte en hij zal het in de toekomst alsnog doen, en dan zal hij hen uitleiden uit Assyrië, Egypte, Patros, Moreland, van Elam, Sinjar, Hamad en Eiland, de zee. En vaak genoeg zeg, kan je het uit je hoofd. Daarom doe ik dat. Maar tegen dat ik 80 ben, ken ik het uit het hoofd. Maar zo gemakkelijk kom je er ook weer niet af. Ja, je kunt het wel toelichten en zeggen, nou ja, vanaf vers 15 gaat het duidelijk over Egypte en de uittocht uit Egypte, want er is weer sprake van een zee die drooggelegd dan wel verbannen wordt en ze zullen met droge voeten er doorheen gaan. Nou ja, met de schoenen aan, in vers 15 allemaal nog. Zo van, ja, de eerste keer was Egypte en dan zal het de Heer het nog een keer doen. Maar ik denk dat je dan toch wat mist. Wat er staat, is dat hij al eerder zijn hand heeft aangelegd om zijn volk, hoe stond het in? Om het overblijfsel zijn volks te verzamelen uit Assur en Egypte en Patros en Moreland en Elam en Sinjar en Hamad en de eilanden der zee. Hebben jullie die nog? Hij heeft dat al eerder gedaan. Het punt is echter dat hij toen wel zijn hand aangelegd heeft om zijn volk te verlossen uit, nou, ik zal die te besparen, uit al die landen. Alleen dat is niet gebeurd. Dat wil zeggen, dat is niet gelukt. En dat is precies, dat is ten tijde van zijn eerste komst. En dat weten we nogal zeker, omdat het gewoon zwart op wit staat in Jesaja 49. Letterlijk. Nou, daar staat niet bij Assyrië en Egypte en wat er maar verder volgt. Staat er niet bij. Maar de rest staat daar wel. Ik neem je even mee naar Jesaja 49. Daar is de knecht des Heren aan het woord. zijn belangrijke schriftgedeelten. Dit en Jesaja 42, waar min of meer hetzelfde staat. Zijn belangrijke schriftgedeelten omdat ze in Paulus' lange toespraak in Antiochië in Handelingen 13 worden aangehaald. Ter conclusie van zijn uiteenzetting, waarbij hij zegt dat de zaligheid zal gaan naar de heidenen tot aan de einden der aarde. En hij beroept zich daarbij op schriftplaatsen uit Jesaja 42 en 49. En meer specifiek naar Brittannië, omdat die naam in die beide hoofdstukken ook staat. Maar daar gaat het me nou niet om. Maar dat ik het wel aanhaal is natuurlijk om aan te geven dat we in dit hoofdstuk wel degelijk terecht zijn bij wat wij noemen de eerste komst van Christus. Anders kon Paulus die woorden ook niet toepassen in zijn dagen. Maar daar is de knecht des Heren aan het woord. U weet, dat is in essentie altijd de Heer Jezus. Die dan zegt, vanaf vers 4, want ik moet toch ergens een draad opnemen. Ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Wat zegt de knecht des Heren? Hij zegt, ik ben hard aan het werk geweest, maar wat ik moest doen is niet gelukt. Geen resultaat. Maar meteen eroverheen, gewis, mijn recht is bij de Heren, namelijk mijn werkloon, want dat is zijn recht als arbeider, mijn werkloon is bij mijn God. Dus de Heer zegt, ik heb hard gewerkt, het resultaat is er niet, maar ik krijg wel mijn loon. Waarna onze vraag is, wat was het dan dat hij zou doen? En dat zegt vers 5, volgende vers. Nu zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd... Leuk dat die vertalers moeders ertussen zetten. Ze zijn bang dat wij misschien denken vaders. Ik moet er altijd begrijzen bij zulke tamelijk onbenullige dingen. Maar het zal goed bedoeld zijn, dat geloof ik wel. Maar van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft... dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou... Wat zou de Heer Jezus doen? Israël verzamelen. Laten we nou net even gelezen hebben in Genesis 49. Tot hem zullen de volken verzameld worden. In de alternatieve vertaling dan. Maar had er niemand NBG bij zich vandaag?
Jawel.
Oh. Nou ja, oké. Ik weet het niet. Ik zal je die zesvoudige vertaling meegeven voortaan. Dan heb je ook wel de sjouw onderweg. Dan kun je het altijd nakijken. Ja. Maar vooruit. De Heer Jezus zou Jacob, zijnde niet Juda, maar Jacob, zijnde dus 12 stammen van Israël, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Vandaar dat de Heer zei, nou ja, ik heb deze stal met schapen. Maar ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Ze moeten ook mijn stem worden. Die twee bij elkaar is geheel Jacob. Makkelijker kan het niet worden, hè? En zo is er over. Dat zei je toch ook? U bent gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Wat moest je ermee doen? Ze verzamelen. Hoe? Men lezen, staat allemaal in de Bijbel gewoon. Men lezen Johannes, 10? Mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en ik roep ze bij naam en ik leid ze uit. Kortom, ik denk niet dat het een grote sprong is als ik zeg, dat betekent dat hij het evangelie zou prediken dus. Dat dit nieuwe verbond, het koninkrijk, wat het maar was, zou aankondigen. In de hoop dat men op grond daarvan tot bekering zou komen. Dat zou het wel geweest zijn, bovendien onder de Joden gebeurde dit zo. En dat staat zwart op wit. Ik denk dus inderdaad dat dat een goed argument is voor het idee dat de Heer wel degelijk, waar ook ter wereld, die 10 stammen bezocht heeft. Hoezeer verstrooid ze wellicht ook waren. Logischerwijze. En hij had tijd genoeg. Als je maar 3 jaar uitrekt, nou 3,5 dan, om op te treden onder de Joden. Daarvoor is die 18 jaar van de bladzijde van de Bijbel verdwenen. Dat is lang genoeg, lijkt mij, om... die andere 10 stammen te bezoeken. Ik zou het niet zeggen als via de andere 10 stammen dat ook niet gerapporteerd is geworden. Maar, God. Nee, niet in de Bijbel, maar daarbuiten. Het is allemaal wereldgeschiedenis, hoor. Maar niettemin, hij zou die 10 stammen, de 12 stammen, sorry, voor mijn part de 13e. Hij zou Jacob tot de Heere wederbrengen. Maar staat er, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Of Israël heeft zich niet laten verzamelen, wat hetzelfde is. In het Hebreeuws in elk geval. Hij zou Israël verzamelen, maar dat is niet gebeurd. Het heeft niet het gewenste effect gehad. Zou trouwens gebeurd moeten zijn. Primair via de bekering van het Joodse volk. Omdat dat had moeten leiden dan tot de openbaring van zijn koninkrijk. En daarmee tot de verzameling van alle stammen van Israël. Maar het is niet gebeurd. Het liet zich niet verzamelen. Nochtans, vers 4 zou dat zijn dan. Mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. En dan vers 5. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren en mijn God zal mijn sterkte zijn. Dat wil zeggen, hij zou toch loon voor zijn werk krijgen. De uren worden wel betaald, om zo te zeggen. Hij krijgt loon naar zijn werk en u weet wat dat loon is, wat hij gekregen heeft. Ja, dat is waar, maar ik bedoel natuurlijk heel de gemeente die beschouwd wordt als het erfdeel des Heeren. Zijn loon, met een uitdrukking uit weer een ander hoofdstuk van Jesaja. Dat is gebeurd. Maar daarna komt er commentaar daarop. Namelijk vers 6. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En dat is waar Paulus zich dan later op beroept in Handelingen 13, op die uitspraak. En hij zegt, dus keren wij ons nu naar de heidenen. Als Israël zich niet bekeren laat, niet zich bekeren wil, en dat moet dan beginnen bij de Joden natuurlijk, als dat dan niet gewenst is, niet gebeurt, maar er stond nog wat op het programma. Maar dat betekent dus dat de Heer Jezus, dan wel de Heer, of hoe je dat maar zegt, in het verleden zijn hand heeft aangelegd. Ik zou zelf niet op de uitdrukking gekomen zijn, maar vooruit. Zijn hand heeft aangelegd om het overblijfsel zijn volks te verlossen. Hier staat het gewoon. En in de toekomst zal hij het alsnog doen en dan met succes. En dit zo definitief, zo gedecideerd moet ik eigenlijk zeggen, te noemen, dat is ook niet zomaar, want wij hebben daar nog een voorbeeld van in de Bijbel. Dat is eigenlijk Exodus, maar ik zoek hem op in Handelingen hoofdstuk 7, omdat het daar wordt toegelicht. De gebeurtenis uit Exodus, waar, dus altijd opmerkelijk als het evangelie gepredikt wordt in de Bijbel, wat uitgebreider, als we een toespraak krijgen dus, is het altijd in de eerste plaats een samenvatting van wat God in het verleden gedaan heeft, met name aan Israël. Het begint altijd met een geschiedenisles. Ik vind het wel aardig, hoor. Het gaat toch om God die wij kennen uit wat hij in de geschiedenis gedaan heeft. En niet een God die wij zelf bedacht hebben. Of een godsbeeld waar we over gedelibereerd en gestemd hebben. Het gaat over een historische God. Dus krijg je geschiedenis. Hier in Handelingen 7 in de reden van Stefanus. In Handelingen 13 bij de reden van Paulus. Maar eerst neem ik de draad op bij Mozes. Vers 22 van Handelingen 7. Waar Stefanus zegt, en Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Nee, het gaat over Mozes, niet over de Heer Jezus Christus. Of toch? Ja, natuurlijk, ja. In welke al de schatten der wijsheid verborgen zijn. En inderdaad, de een na hoogste in het rijk. Jozef krijgen we eerst en dan krijg je Mozes. Die de hoogste zou zijn, hè. En die aan het hof in Egypte is opgegroeid, en zo verder. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. De tekstverwijzing staat erbij, maar in Exodus 2, vers 11, dus dat mag geen probleem zijn. En zien de een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. Hij sloeg de goddeloze. Het is ook nog symboliek ook natuurlijk, maar hij sloeg die Egyptenaar dood. Hè? En in tegenstelling tot wat gewoonlijk in de kinderbijbel verteld wordt, staat hier, en hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Onbekende tekst. Want het verhaal is altijd dat Mozes het stiekem deed. Hij keek eens om zich heen en er was niemand en toen sloeg hij de Egyptenaar. Zoiets was het. En dat staat er wel, maar het misverstand is dat hij het stiekem zou doen. Want de werkelijkheid is, hij keek eens om zich heen en er was niemand. En toen dacht hij, ja, dan moet ik het toch... Ik vind het wel niet leuk, maar als er dan niemand is, moet ik het wel zelf doen. Dat staat later in Jesaja over de Heer Jezus. Toen hij zag dat er niemand was, zette hij zijn aangezicht als een keisteen. En toen deed hij ook een gordel om, staat er allemaal bij. En er was niemand anders. Maar niet om een stiekem te doen, want er staat uitdrukkelijk, hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Waarom ook niet? Ze hadden kunnen uitrekenen dat het zo langzamerhand toch tijd werd dat die verlossing zou komen. Want het was van tevoren aangekondigd. Over na 400 jaar en de vierde generatie. Het was allemaal beloofd. Dus ja, het zat erin. Kortom, hier vind je Mozes die zijn hand aanlegt om Israël te verlossen uit Egypte. Maar ja, dat is dus niet gebeurd. Zij wilden hem niet als leidsman. Wie heeft u tot overst en rechter over ons gesteld? Vers 27 hier. Dat is de eerste keer dat ze dat zeggen, maar lang niet de laatste. Gebeurde meer dan 40 jaar later weer. In de woestijn, weet u wel. Maar u weet hoe het was. Na 40 jaar kwam Mozes weer terug. Toen de Heer hem riep en hij zei, wie ik? Is er niet iemand anders? En toen zei de Heer, nee, is er niemand anders. Het was weer hetzelfde verhaal. Het was weer niemand anders. Nou ja, zijn broer kreeg hij mee om het woord te doen. Maar niettemin, het was wel degelijk Mozes. En toen legde hij ten andere male zijn hand aan om Jacob uit te leiden uit de diensthuis. Hebben we dit nog? Symboliek. Nee, dit is historie. Maar symbolisch spreekt het over de eerste en de wederkomst van Christus. Nou, dat is het verhaal. En de tussentijd waarin Mozes dan 40 jaar lang bij Jethro in Midian die kudde had en zo, dat is dan een uitbeelding natuurlijk van het tegenwoordige hogepriestelijke werk van Christus met betrekking tot de gemeente. In deze beschouwing zo, hè? Die begrijp je toch hopelijk? Mozes als schoonzoon of zoon van Jethro, priester. De kudde van de priester. Waar zit de opperste herder over? U herkent toch de positie van Christus als overste herder? En als hoge priester? En zo, dat is wat het is allemaal. Hè? Kortom, we vinden in Mozes uitgebeeld dat de Heer wel degelijk tweemaal zijn hand aanleggen zou om Israël te verlossen. Maar de eerste keer leidde tot niks. Hoewel hij zijn werk gedaan heeft, daar lag het niet aan. En hij kreeg toch zijn loon. Dat is de gemeente van vandaag. Dat is het hele punt, zodat je ziet dat toch het Oude Testament wel degelijk spreekt over wederkomst van Christus. Maar dan moet je wel goed lezen. Ik bedoel, dan moet je nauwkeurig lezen, niet wild eroverheen. En omdat het nou toch tijd is, kan ik net zo goed die andere ook maar even... Net is de dik tijd, maar ik lees toch die andere ook even. Volgende keer ben ik hem vergeten, dus Deuteronomium 30. En dat doe ik omdat het daar minder duidelijk staat, maar staat er wel. In vers 3 van hoofdstuk 30. En de Heere uw God zal uw gevangenis wenden en zich over u ontfermen. En hij zal u En nou staat er weder vergaderen. Maar dat is niet wat in het Hebreeuws staat. Daar staan namelijk twee werkwoorden, om zo te zeggen. Daar staat, hij zal wederkeren en u vergaderen. Uit al de volken. Dat staat er echt. Alleen wederkeren en vergaderen hebben de vertalers beschouwd als één ding. En het opgevat als wedervergaderen. Maar het is een misverstand. Dat zich laat raden, omdat het bij de vertalers natuurlijk ook niet bovenop lag dat de Heer zou wederkomen om letterlijk Israël te verzamelen. Want dat geloofden ze niet, dat kenden ze niet. Ik zeg, dat kenden ze niet. En dus geloofden ze dat ook niet, maar ze kenden dat niet. En daarom is het in de vertaling verdwenen, maar het staat er echt. Hij zal wederkeren en u vergaderen. Zodat er uitdrukkelijk sprake is van een wederkeer, een terugkeer van de Heer, een wederkomst dus. Waarbij ik niet gezegd wil hebben dat hij staat dat hij voor de tweede keer zal proberen hem te vergaderen. Maar wel dat er sprake is dus impliciet van een wederkomst van Christus. Hetgeen impliceert dat het dus eerst een eerste komst geweest moet zijn. Het ligt er niet dik bovenop, maar het staat er wel. En in de rest van het hoofdstuk staat dan inderdaad dat het gebeurt wanneer men in het buitenland tot geloof komt. Onder de heidenen waaronder de Heer hem verstrooid heeft. Dat is nog nooit gebeurd en dus is het inderdaad nog toekomst. En vanuit nieuwtestamentisch perspectief is het dus toch in ieder geval in de wederkomst van Christus. Want in de eerste komst die immers achter ons ligt is het niet gebeurd. Dus het klopt wel. En men zou het dus ook zonder meer herkennen in de woorden die gebruikt worden. Maar daar moet ik het voor vanavond weer bij laten. En wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen dat wij in onze dagen reeds deel hebben gekregen aan dat nog verborgen koninkrijk. En we danken u dat wij ontvangen die zegeningen die het resultaat zijn van officieel het ongeloof van Israël. Dat hun val onze rijkdom geworden is. Maar we danken u dat we ook mogen uitzien naar die dagen waarin u alsnog uw volk, Jacob, zult verzamelen uit al de volkeren om alsnog vervulling te geven aan alles hetgeen u duizenden jaren tevoren hebt aangekondigd. Wij danken u dat we mogen leven uit de zekerheid van uw profetisch woord. Dat woord dat zeker is, dat vast is en dat schijnt als een licht in een duistere plaats. Opdat wij niet langer in duisternis zouden wandelen, maar wandelen in uw licht en waarheid. Wij danken u daarom ook dat wij vanavond weer hier mochten zijn om dat woord te openen. Om stil te staan bij woorden die duizenden jaren oud zijn en toen zijn opgeschreven, maar die nog steeds actueel zijn, omdat ze ons spreken, zelfs over dingen die in de nabije toekomst vervuld zullen worden. We danken u dat we daarna mogen uitzien. We mogen leven in deze zalige hoop op de verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus, in wie wij en door wie wij eeuwig leven hebben ontvangen en in wie wij gesteld zijn tot erfgenamen en tot zonen. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij, bewaart u ons in uw gemeenschap en bewaart u ons voor de boze, voor de duisternis, de leugen die heerst in deze wereld, omdat we daadwerkelijk wandelend in uw licht mogen zijn tot verheerlijking van uw naam. Amen.